Nou, goedemorgen, broeders, zusters. Ja, de eerste serie weer van de online preken. De zomer door. En, ja, we hopen dat dat zo snel mogelijk weer natuurlijk live is, face-to-face is. Ook vandaag sta ik weer tegen mijn iPad aan te praten. En dat is toch best wel ja, een rare of gekke gewaarwording. Desalniettemin zijn we blij dat we Gods woord hebben, dat we het mogen openen, dat we het kunnen openen. Ik ben toch altijd ook wel blij dat we dat in vrijheid kunnen doen. En het zij via de digitale weg, het zij dat het onwennig is, maar we hebben Gods woord en we mogen dat gaan lezen. En dat wil ik ook vanochtend met u doen. Ik heb vanochtend een stukje voorbereid uit Prediker, het derde hoofdstuk. Als u het vast opzoekt, een stukje achtergrond van Prediker. We gaan straks lezen Prediker, het derde hoofdstuk, vanaf vers 1. En Prediker, nou, die kennen we natuurlijk allemaal, Salomo. Salomo die koning werd en God bezocht hem. God bezocht hem in een droom en die zei, vraag maar wat je wil hebben. En Salomo die koos niet voor rijkdom, of voor een groot grondbezit of voor wat dan ook. Salomo koos voor wijsheid. Want hij zei, ik kan uw volk niet leiden. Geef mij wijsheid om een goede en verstandige koning te zijn. En nou, God heeft hem dat gegeven. Er staat zelfs geschreven dat er na hem nooit meer iemand is geweest die zo slim en zo wijs is. En vandaar ook dat ik vanochtend heb gekozen om een stukje voor zijn woorden. Prediker, het derde hoofdstuk. En we lezen daar, voor alles is een vastgestelde tijd. En een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden. En een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen. En een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven. En een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen. En een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen. En een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken. En een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren. En een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zocht? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Niets is er aan toe te voegen, niets ervan af te doen. En God doet het, opdat men vreest voor zijn aangezicht. Wat er is, dat was er al. En wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbij gegaan is. Nou, tot zover. Het is mooi om het verdere hoofdstuk uit te lezen. Maar tot zover de woorden. De tijd. Er is een tijd voor alles. En ja, de afgelopen tijd, de coronatijd noemen we het dan maar. Het gaat allemaal zo snel. Wat we vandaag beslissen, kan morgen weer anders zijn. En ik dacht er zo over na en toen dacht ik, ja, dat typeert ook wel een beetje ons leven. Alles haastig, alles snel, alles druk, alles kortstondig. Toen dacht ik, ja, maar als God nou de tijd bepaalt, wat maakt dan dat wij als mensen zo snel willen en zo snel gaan en zo druk zijn? En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar we doen allemaal goede dingen. Maar alles doen, is dat goed? Of kunnen we zeggen van, oké, als je wat doet, doe dat ene ding dan maar goed, in plaats van zoveel naast elkaar. En ik ben er zo over na gaan denken, toen natuurlijk aan het begin van de coronatijd alle agendas werden geschrapt. Iedereen kwam thuis te zitten, scholen gingen dicht. En we dachten van, een weekje vakantie. Maar dat was het niet. We zijn drukker dan ooit. We rennen van op naar her. En wat ik al zei, vooral als we ook kijken naar Politiek Nederland. Wat we vandaag beslissen, moeten we morgen weer gaan roepen of we kunnen zoveel vooruit. En dan hoor je die slogan, samen gaan we corona te lijf. Samen doen we dat. En toen dacht ik, ja, wij doen helemaal niks als mensen. Als God alles bepaalt. En ik vond het kenmerkend om ook hier te lezen. Er is een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Ik denk, ja, dat is deze tijd. 1,5 meter afstand. Toen ik, ja, als ik terugkijk naar mijn 41-jarige leeftijd. En ik kijk zo eens terug naar mijn leven. Wanneer is er een tijd dat ik niet omhelst heb? En ik weet toevallig, Wim, jij bent vandaag bijna 2 keer zo oud geworden. Gefeliciteerd. Maar dit is een bizarre tijd. Een rare tijd. En toch, in deze hele bizarre tijd en de politiek die beslissingen neemt, heb ik ook steeds het gevoel dat wij rust mogen hebben. Dat we rust mogen hebben, omdat we weten dat wij niet de tijd bepalen, maar dat God de tijd bepaalt. Mijn tijden zijn in uw handen, zegt de psalmist. En die psalmist is dan David, psalm 31. God bepaalt de tijd. En het mooie is, dat doet hij niet zomaar. Dat lezen we al in Genesis. In Genesis, het eerste hoofdstuk, gaat God alles maken. En God schept de hemel en de aarde. En dan gaat God orde scheppen. God is een God van orde. En dus ook in de tijd. En in plaats van me heen en weer te jagen, zegt God, ik heb voor alles een vaste tijd. Ik kom daar straks nog op terug. Maar God zegt in een hele scheppingsvolgorde, daar zit orde in. Als bijvoorbeeld dag 1, waarin God zegt, laat er licht zijn. Als er geen licht is, dan is die hele scheppingsvolgorde, dat werkt niet meer. Want zonder licht groeit er niks. Als God eerst de mens zou maken en dan pas de rest. Nee, eerst moest alles geschapen worden voordat de kroon op de schepping kon komen. God heeft voor alles een bepaalde tijd. En in vers 14 van Genesis 1 lezen we dat ook. God zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laat dat zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. Nou, er zijn andere vertalingen die noemen de vaste tijden, noemen ze de seizoenen. Nou, zo kan je het vertalen. Als je echt goed gaat kijken, en, dan is eigenlijk de vertaling vanuit de grondtaal is een van tevoren vastgestelde tijd. Dus God zegt, oké, ik maak scheiding, ik geef 2 lichten. Ja, 1 voor de dag, 1 voor de nacht. En daarmee maak ik de aanduiding van tijd. God schept. En ook als we die tijd dan krijgen van God, als we kijken naar wat God geschapen heeft. En we hebben nu gelezen in Prediker 3, in vers 11 staat dat. Hij heeft de eeuw in hun hart gelegd. Dus God geeft ook tijd aan ons. We zijn ons bewust dat elke adem die we nemen, dat we die van God hebben. Maar wat doen we daarmee? Wat doen we met de gegeven tijd? En ik vond het bijzonder dat Jonathan daar vorige week ook even op inging. Van ja, heel vaak doe je dingen zelf. Vul je het zelf wel in. En hij noemde ook heel mooi het voorbeeld van Mozes. Mozes werd geboren, te vondeling gelegd. Groeit op aan het hof. Een mooie tijd. Heeft heel veel kunnen leren. Dat is een hele slimme man. En toch op zijn manier, op zijn tijd, grijpt hij in. En hij moest dus 40 jaar, nou ja, in quarantaine, 40 jaar de woestijn in, voordat hij weer terugkom. Voordat hij bruikbaar was voor God. Alleen die mensen die Mozes geboren hadden zien worden, die mensen die wisten dat er een jongetje aan het hof kwam en opgroeide bij de farao, bij de dochter, was het volk misschien wel de verwachting van dat wordt onze verlosser. Hij zal ons vrijzetten. En toen gebeurde die moord. Wat dacht het volk? Hoeveel generaties zijn er gestorven op het moment dat Mozes werd geboren? En tussen zijn 40 jaar dat hij kwam. Verwachtingen. De tijden. Maar God bepaalde de tijd. Niet de mens. En nu ook, als we leven in deze wereld en we zien de gehaastheid, de snelheid, de dingen die zich opvolgen. Niet alleen ik, maar ook u hoort natuurlijk de coronamoeheid. Dat is een andere tijd, maar we zijn coronamoe. En toen dacht ik, hoeveel respect hebben we dan voor onze ouderen op te brengen die de oorlog hebben meegemaakt. 5 jaar. Wij zitten amper 5 maanden. Wij zitten in een huis. Met internet, stromend water, gas, licht, alle voorzieningen. We kunnen nog boodschappen doen. 5 maanden. Nog niet eens. De laatste oorlog in ons land duurde 5 jaar. Maar als je geluk hebt, had je een voedselbonnetje. Welke tijd leven we? Waar zijn wij als mensen, nou ja, eigenlijk mee bezig? En ook voor de tijd, toen dacht ik, ja, hoe gebruik ik mijn tijd? Efeze, waar vorige week ook uit geprikt is, als je doorbladert naar hoofdstuk 5, hoofdstuk 5 zegt ook, buit de geschikte tijd uit. Ja, hoe doe je dat? Een tijd uitbuiten. En wat doe je dan met je tijd? Doe je je werk? Zwoeg je? Welk voordeel heb je van je werk? Werk je om te leven? Leef je om te werken? Nou, allemaal hele mooie vragen. Maar wat ik vanochtend centraal wil stellen, is zijn wij nog bewust in alles wat we doen, dat niet wij, maar dat God beslist. Staat God nog op nummer 1 van ons leven? God geeft ons een taak. God geeft ons een verantwoordelijkheid. God heeft ons een plek gegeven. Zowel in de kerk, zowel in de maatschappij. Maar God heeft ons ergens neergezet. En dat doet hij niet zomaar. En ieder van ons, of in ieder van jullie die nu kijken, geldt ook voor mij, zal zich ooit moeten verantwoorden wat wij hebben gedaan met de tijd die God ons heeft gegeven. En net zoals wij de voorbeelden net konden noemen, we hebben het gehad over Mozes, we zullen straks ook naar de Heer Jezus kijken. Als de Bijbel vandaag de dag zou worden geschreven, en de Bijbel zou geschreven worden in een coronatijd, wat zou die dan zeggen van christenen? Wat zou die zeggen van u, van mij? Hoe gaan wij de coronatijd door? Waarin zoeken wij God? En doen wij de dingen niet alleen maar in overleg met God, maar is het God die door ons heen mag werken? Ik heb de vorige keer dat ik mocht spreken, heb ik gehad over het fundament. Als ons fundament Christus is, dan mogen wij als kundig bouwmeester, is dat gelegd. En op dat fundament gaan wij bouwen. En daar heb je verschillende materialen voor. Goud, zilver en kostbare edelgesteente. Of je kunt bouwen met hout, hooi en stoppelen. Maar hoe we ook bouwen, ons werk komt aan het licht. En in deze tijd, wat doen wij met God? Zijn wij ons bewust dat God ons in deze tijd heeft geplaatst? En ik vind dat best lastig, toen ik daar ook over nadacht. Want je zou maar door de coronacrisis of door de coronatijd je baan verloren zijn. Of zelfstandiger zijn en geen opdrachten hebben. Ja, wat wil God dan met die tijd? Of je zou in groep 8 zitten. Hoe is je eindmusical gegaan? Hoe neem je afscheid van school? Hoe is jouw laatste half jaar gegaan? Misschien is je kamp wel niet doorgegaan. Allemaal dingen die deze tijd met zich meeneemt, die wij normaal achten. Want ja, je gaat beginnen op de basisschool en dan weet je al dat in groep 8 ga ik op kamp. En groep 8 ga ik CITO doen en groep 8. Maar dat geldt hetzelfde als je in het voortgezet onderwijs zit en je hebt examen gedaan. In één keer ging de examen niet door. Een bizarre tijd, een hele bijzondere tijd. En toch heeft God jou in deze tijd geplaatst. Of je nou groep 8 bent of vierde klasse of werkend volwassenheid. En God heeft deze tijd bepaald. En hij bepaalde ook dat deze tijd ons overkomt. En wat doen wij met die tijd? Nou, als je echt, het leuke is als je concordantie hebt, of tegenwoordig zo'n bijbelzoek-app, en je zoekt het woordje tijd of tijden op, dan kom je heel veel tegen een vastgestelde tijd. God bepaalt de tijd. En we lezen dat zelfs bij de Heer Jezus. Een mooi voorbeeld daarvan is Johannes hoofdstuk 7. Als je daar gaat lezen, en nou, gezien de tijd, we hebben maar een half uur tijd. Gezien de tijd is dat huiswerk, Johannes hoofdstuk 7. Daar is Jezus in gesprek met zijn broers. En die zeggen van, ja, moet jij nu niet wat gaan doen? En dan zegt Jezus, het is mijn tijd. Nog niet. Dat zegt hij later ook tegen zijn moeder op de bruiloft. En dan zegt ze, nou, ga ze helpen. Dan zegt hij, het is mijn tijd nog niet. Of wanneer ze Jezus gevangen willen nemen, als ze boos op hem zijn, wanneer hij predikt, dan loopt hij tussen de menigte door, want het was zijn tijd nog niet. God bepaalt onze tijd. En wat doen wij met onze tijd? Waar zijn wij mee bezig? En het is, ik heb nu het voorbeeld niet, maar als je een heel lang stuk touw pakt op een rol, waar geen begin, geen eind aan is, dan is het stukje leven maar een klein stukje van dat touw. En de touw dat loopt door de eeuwigheid. En de keuzes die wij nu maken, gaan die over ons kleine stukje leven, waarvan ook prediker zegt dat het maar vluchtig is, voorbij gaat. Dat wij zeggen, ook al heeft God de eeuw in ons hart gelegd, dat we het nog niet kunnen doorgronden. Maar als we dat voorbeeld van de touw pakken, en dat touw dat zou geen eind hebben, dat is dus de eeuwigheid die God ons geeft, waar geen benul van hoe lang dat duurt, en op dat touw zouden we ons leven afzetten. 20, 40, 50, 60, misschien mag je wel 100 worden, is het zo lang. En hoe vaak zijn wij in ons leven bezig met de keuzes voor nu? Met de keuzes van mijn pensioen. Met de keuzes van, wat ga ik straks doen? Met de keuzes, wat moet ik eten? Of ga ik wel of niet die nieuwe baan? Hoe vaak zijn we bezig met dit kleine stukje, op dat touw wat de eeuwigheid heet, met puur alleen maar dat stukje van ons leven? Of kijken we ook hier naar wat het leven is voor de eeuwigheid? Maken wij keuzes nu? De kinderen hebben laatst de tekst geleerd, verzamel nu geen schatten op de aarde, maar verzamel ze in de hemel. Wees bezig met hemelse dingen. Maak de keuzes, de tijd die je hebt, vul die in met eeuwigheidswaarde. En hoe doen we dat dan? Op het stukje waar Christus ons geplaatst heeft. Wat doen wij daarmee? Zelfs voor Jezus was er een bepaalde tijd. Hij werd geboren onder de Romeinse bezetting. Dat was niet voor niks. Het was om in vervulling te laten gaan alles wat aan het kruishout gedaan moest worden. En zo geloof ik ook dat wij in deze tijd geplaatst worden. En in plaats van met de tijdgeest van snel, vluchtig, kort mee te gaan, hoop ik dat we stil gaan staan. En dat we in plaats van tijd, dat we prioriteit gaan stellen. Dat we prioriteit gaan stellen bij God. En dan wil ik terug verwijzen naar de preek van onze broeder Leander Jansen. Die staat ook op internet te beluisteren. Over onze APCA's koren. De 5 punten waarin we kunnen checken of kijken hoe is ons geestelijk leven. Zijn wij ook in deze tijd waarin we druk zijn en ieder op zijn eigen manier. Ze zeggen wel eens als je met pensioen gaat, dat er dan rust is. Nou, ik heb een aantal mensen die ik mag kennen die met pensioen zijn, die zeggen ik ben eigenlijk drukker dan dat ik aan het werk was. Hoe gaan we om met onze tijd? Vullen wij de tijd in overleg met God? En het liefst zelfs zo dat we zeggen, Heer, hier is mijn dag, vult u hem maar in. Zijn wij ondergeschikt aan God? Of regelen we het zelf? Zijn we heel druk voor God met allemaal goede dingen? Of doen we de dingen die God van ons vraagt goed? Er zit een heel verschil in. En God wil ons daarbij helpen. Nou, dus vanochtend even heel kort over het stukje begrip tijd. En ik wil u daarin ook een stukje bemoedigen en een stukje wat dingen meegeven. En dan dat voorbeeld wil ik doen aan de hand van David. En David, die kende zelfs een tijd dat hij moest vluchten. Hij was beloofd om koning te worden. En dat heeft uiteindelijk zo'n 14 jaar geduurd voordat hij dat werd. En in die 14 jaar heeft hij als jonge jongen heel veel moeten leren voordat hij uiteindelijk koning kon zijn. En zelfs Saul, dat vind ik een mooi gedeelte, dat vindt u dan in 2 Samuel. Daar staat het verhaal dat Saul, die zit hem op de hielen, koning Saul, die was jaloers omdat hij wist en door had dat David koning zou worden. Dat wist hij en dan krijgt hij zo'n haat dat hij hem zelfs wil doden. En Saul die vlucht. David vlucht voor koning Saul. En dan komt er een moment dat, dat David met zijn manschappen achter in een grot zit. En Saul die moet naar de wc, hè, laten we het maar eerlijk zeggen. Saul moet naar de wc en die gaat in die grot gaat hij zijn behoefte doen. En dan wordt er zelfs gezegd door een van de mannen tegen David, dit is je kans dat God hem in jouw handen hebt gegeven. God heeft het zo bewerkt dat Saul hier zit en je kunt hem nu doden. En dan zegt David, nee. Ik zal mijn handen niet slaan aan de gezalfde van de koning. Ik heb de belofte dat ik koning word. God heeft mij die belofte gegeven. Maar God zal het op zijn tijd doen. En dat is wel heel bijzonder. En hoe bemoedigen wij elkaar door God te zien of dingen van God in te vullen? Als ik een dienaar of een medestrijder van David zou zijn, had ik dan ook gezegd, hé, hier zit Saul, nou, 1 plus 1 is 2, nou, David, pak je kans, nu kun je hem doden. Maar David zegt, nee, het is God die het doet. En ik hoop dat we dat vanochtend ook mee mogen nemen. Dat het daardoor ook bemoedigd wordt, van ja, in mijn hele leven, vooral in deze coronatijd, wat ga ik doen? Mag God uw leven bepalen? Het is straks weer vakantietijd. tijd om na te denken, hoe was het afgelopen jaar? Wat gaan we na de vakantie doen? Nieuwe baan, nieuwe dingen, nieuwe... misschien ben je wel gevraagd om een taak in onze gemeente op te pakken. Doen we de dingen van God? En doen we de dingen op Gods tijd? Voor alles is een tijd. En God bewerkt dat. Maar gaan we ook op onze knieën? En gaan we biddend vragen, God, vult u mijn tijd in? Zoals koning David ook zegt, of David, in Psalm 31. Daar zegt hij, tot u, Heere, heb ik mijn toevlucht genomen. Laat me niet beschaamd worden voor eeuwig. Bevrijd mij door uw gerechtigheid. Nou, daar hebben we het vorige week een stukje ook over gehad. En uiteindelijk zegt hij dan ook, ik wil het van u verwachten, neig uw oor tot mij, red mij. Wees voor mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden. Want u bent mijn rots en u bent mijn burcht. En dan gaat hij zelfs zo ver dat hij zegt, ook al zijn de anderen die een strik voor mij spanden, ik wil mijn kracht in u zetten. En dan zegt hij zelfs, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat betekent dat, dat hij vertrouwt God zo ver. Dat hij zegt, wat er ook gebeurt, het is goed. U hebt mij verlost. U bent de getrouwe God. En dan sla ik een klein stukje over. Even kijken hoor. Dan ben ik hem heel even kwijt. Waar zegt hij dan? Ja, vers 6. Ik sla dus geen stukje over. En dan gaat hij zelfs zo ver, hè, dat hij zegt van... ook al spannen de anderen een strik van mij, ik vertrouw het van u. U bent mijn kracht. En dan zegt hij in vers 6. In uw handen beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost. Heere, getrouwe Heer. En volgens mij staat dat dan in een andere vertaling. Dat daar staat, Psalm 31, vers 6. Dat hij zegt, mijn tijden zijn in uw hand. En dat is niet vers 6, maar vers 15. Ja, in vers 15, in de herstelde, of de herziene vertaling, staat dan, maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. En dan vers 16, mijn tijden zijn in uw hand. En in de NBV, de NBG zegt dan, maar ik vertrouw op u. Ik zeg, gij zijt mijn God en mijn tijden zijn in uw hand. En ik hoop dat we dat vanochtend ook mogen zeggen, dat we mogen overgeven alles wat we hebben, alles wat we doen. En dat we daarmee mogen zeggen, Heer, komt u maar tot uw doel. Neem mijn tijd, neem mijn kennis, neem mijn gaven, neem mijn talenten. Vult u mijn tijd maar in. En welke tijd het ook is. Hè, misschien, wat ik al zei, is corona heel onzeker voor u. Ook dan mag u weten, mijn tijden zijn in uw hand. Wat er ook gebeurt, God laat niet los. Hij is erbij. En ik wens het toe, ook voor de komende week, dat we ons bewust mogen zijn wat we doen met onze tijd en hoe we onze tijd invullen. Dat we onze tijd niet maar leven omdat we geleefd worden, maar dat we mogen stilstaan, dat we naar God toe mogen gaan en mogen weten dat wat er ook gebeurt, waar we ons ook bevinden, mijn tijden zijn in uw hand. Ik wil graag sluiten met het gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen weten dat onze tijden in uw hand zijn. Heer, dat we zo ook mochten lezen een stukje uit Prediker. Heer, dat er voor alles een tijd is. Maar dank u wel dat u daarboven bent. Heer, dat u zegt, op mijn vastgestelde tijd. Heer, en er gebeurt ook niks in ons leven dat u niet weet. Heer, u heeft zelfs de haren van ons hoofd geteld. U kent ons. U doorgrondt ons. Heer, en laat het dan ook zo zijn, dat we ook mogen zeggen, doorzoek maar, Heer, of er in mij een heilloze weg is. Heer, dat we die wegen mogen ombuigen, dat we de tijd die U ons geeft, dat we die mogen uitbuiten, om ons tot U te richten. Om te zeggen, Heer, U heeft mij het leven gegeven. U heeft een doel. En ik wil bouwen op het fundament van Jezus Christus. En helpt u ons dan om dat met de juiste materialen te doen. Op een juiste manier, maar ook op de juiste tijd, op uw tijd. Heer, het is soms zo moeilijk om de juiste tijd te verstaan. Heer, vooral als we het zelf al denken te weten, of zelf al kunnen invullen. Vader, wees ook bij ons. Helpt u ons. Heer, ook als we de komende vakantietijd mogen ingaan met elkaar. Heer, dat het normaal een tijd van rust zou zijn. Heer, dat het misschien nu nog wel onzeker is. Kunnen we weg? Gaan we weg? Mogen we weg? Geef ook daar rust in. Maar bovenal, Heer, dat we de tijd die we van U krijgen, dat we die zo mogen indelen. Dat U door ons heen kan werken. Heer, om dan maar te doen wat U van ons vraagt. We willen U danken dat we dat niet alleen hoeven doen. Maar dat we ook van hier mogen gaan. In die zekerheid. Hè, dat onze tijden in Uw hand zijn. Heer, en dat klinkt soms makkelijk als we ziek zijn. Of als we aan het einde van ons leven staan. Dat we zeggen, het is goed. Heer, maar ook als we midden in het leven staan. Is dan nog steeds onze tijd in Uw handen? Of vullen we het dan zelf wel in? Weten we de agenda zelf wel te plannen? Vader, leer ons om in alles U te betrekken. En in plaats van dat haastige, vluchtige, drukke gedoe, Heer, tot rust te komen bij U. En onze tijd aan U te geven. Heer Jezus, dank U wel dat U op Uw tijd gekomen bent. Heer, dat U gehoorzaam bent geweest aan de vastgestelde tijd die God gaf. Dat U pas ging handelen wanneer het op dat moment ook nodig was. De vastgestelde tijd. Heer Jezus, dank u wel dat we dat ook uit uw leven mogen leren. En helpt u ons dan maar om ons leven ook zo, stap voor stap, in de handen van God, onze hemelse Vader, te leggen. Dank u wel dat we dat niet alleen hoeven doen, maar dank u wel dat u daarbij bent. Ik wil ook zo vragen, wilt u ons ook zegenen de komende weken, Heer, waarin we weer uitgaan om te doen wat van ons gevraagd wordt, in het werk, in het schoolwerk, in alles wat er gebeurt. Heer, voor sommigen de laatste loodjes, voor sommigen hebben al vakantie. Heer, we willen het zo in uw handen leggen. We willen ook danken dat we dat niet alleen hoeven doen, maar dat we van hier mogen gaan, ook met de zegen die u ons geeft. Heer, dat we mogen gaan in de wetenschap dat onze tijden in uw handen zijn. Geloofd en geprezen zij uw heilige naam.